Het zou een beetje vreemd zijn om avondenlang over de profetieën te praten zonder ooit Matthäus 24 aan te halen. Dus vanavond gaan we naar Matthäus 24, waar staat in vers 15... Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, nog op het sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vrees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Als dan zo iemand tot uw lieden zal zeggen, ziet, hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Zo ze dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden, en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des Mensen zien, komend op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot de andere uiterste derzelve. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn vader alleen. Tot zover. Ja, dat laatste vers moest er nog even bij. Met opzet uiteraard, want ik vind dat men hier inderdaad een verkeerde indeling gemaakt heeft in het schriftgedeelte. Maar goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Waar ik het wel over moet hebben, is dat die dagen en die uren waarover gesproken wordt hier in Matthäus, bekend zijn, althans in de schrift, en in ieder geval ook bekend gemaakt worden. En de bedoeling is uiteraard dat ze ook bij ons bekend zullen zijn. Alleen wordt er meteen aan toegevoegd dat de dag en uren van het voorbijgaan van hemel en aarde, uit vers 35, dat die dag en uren niet bekend zijn, zodat vers 36 feitelijk precies het tegenovergestelde betekent als wat men wel eens veronderstelt. Want vers 36 wil niet zeggen dat de dag en uren van de wederkomst van Christus niet bekend zou zijn of zou kunnen zijn. Maar het zegt precies het tegenovergestelde, zegt dat dat juist wel bekend is, maar dat alleen de dag en uren van de jongste dag niet bekend is. Want dat staat er. De slotverrekening is het zo dat dit hele hoofdstuk, Matthäus 24 en eigenlijk ook 25, maar dat dit hele hoofdstuk uitgesproken wordt door de Heer Jezus naar aanleiding van de vraag waaraan men de wederkomst van Christus zal kunnen herkennen. En waaraan men zal kunnen zien of weten dat zijn komst nabij is. Dat is immers de vraag die gesteld wordt in vers 3 door de discipelen. Als ze zeggen tot de Heer, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn. De dingen namelijk betreffende de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in vers 2. Wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst? Van uw parousia, van uw aanwezigheid, voor mijn part van uw wederkomst. En van de voleinding der aion, van de voleinding der eeuw. Daar wordt naar gevraagd, wanneer zullen deze dingen zijn en wat is het teken ervan? Waarna de Heer inderdaad allerlei tijdstippen opnoemt, uiteraard zonder data te noemen op een kalender. Eenvoudig omdat kalenders ook pas honderden jaren later werden ontwikkeld. Maar niettemin wordt er verwezen door de Heer, zoals gebruikelijk, naar oudtestamentische schriftplaatsen en naar dagen die in het Oude Testament in de profetieën beschreven of althans genoemd worden. Daar wordt naar verwezen en dan worden diverse tijdstippen genoemd. Als ik ze nou aan het begin van de avond even zeg, dan heb ik dat vast gehad. Tijdstip wat genoemd wordt is het midden van de 70ste week van Daniël en het einde van de 70ste week van Daniël. En daarna in één keer tegelijkertijd de aanvang van de 1000 jaren en ook de jongste dag. Dat zijn de dagen die genoemd worden. Dat wil zeggen dat die dagen genoemd gaan worden vanaf vers 15, want dat is de eerste tijdsaanduiding die dan gegeven wordt, als er staat wanneer gij, en wanneer, dat is een tijdsaanduiding, hè? De tijd dat. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats. Want er staat een dag, of althans een tijd, binnen enkele dagen begrensd, maar waarom niet een dag, hè? Er staat een dag voor, een dag waarop die gruwel der verwoesting zal opgericht worden in de heilige plaats. En daarover staat dan hier, punt 1, dat het door Daniël aangekondigd is, zodat er de verwijzing is in het Oude Testament. En punt 2, dat het de aanduiding, dat dan begint een periode waarvan die in vers 21 genoemd de grote verdrukking. Dat wil zeggen, als gebeurt wat Daniël gezegd heeft, namelijk de oprichting van die gruwel der verwoesting, wat het ook wezen mag, daar gaat het nou nog even niet over, hè. Maar als dat gebeurt, dan zal grote verdrukking wezen, vers 21. En in plaats van dat er staat de grote verdrukking, staat het nog veel uitgebreider dat het de grootste verdrukking is die ooit over de mensheid zal komen. Want er staat, als dan zo'n grote verdrukking wezen hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Als er dus een verdrukking is die aangeduid zou kunnen worden als dé grote verdrukking, dan is het uiteraard deze. Er hoeft geen probleem over te zijn. Wanneer is dat dan? Wel, als de gruwel der verwoesting wordt opgericht waarvan gesproken is door Daniël, staande in de heilige plaats. Dat betekent overigens niet dat Daniël in de heilige plaats stond, want er heeft hij nooit gestaan. En dus gaat het om de gruwel der verwoesting. Die staat in de heilige plaats, dat is makkelijk genoeg. En dat laat zich raden, want een gruwel is in de schrift, ook in het Oude Testament, altijd afgoderij. En heel concreet, een afgodsbeeld, dat is een gruwel. En als het ding, als die gruwel staat in de heilige plaats, kun je er zeker van zijn dat het dus gaat inderdaad om een afgodsbeeld. Niet om afgoderij als zodanig, maar ook heel daadwerkelijk om een beeld wat aanbeden wordt of gediend wordt, waarvoor men zich nederbuigt of waarvoor men misschien wel liederen zingt. Ik denk het wel. Waarom ook niet, hè? Waar ze tegenwoordig al niet liederen voor zingen. Nou ja, voor voetballen en zo. Hè? Goed. Oh, Danny Boy. Maar dit is een andere Danny Boy. Dit is Daniël, hè? Ja, dat is ook een Danny hoor, zeker wel, ja. Nou, Daniël, de profeet. Het aardige is natuurlijk in de eerste plaats dat de heer Daniël een profeet noemt. Daar wisten de Joden eigenlijk ook niet zoveel van. Omdat zij Daniël, het boek Daniël, rubriceren als behorend tot de heilige schrift. Je weet, je hebt drie soorten boeken in het Oude Testament. Hè? De wet, de psalmen en de profeten. Zij rekenen Daniël tot de psalmen. Waarbij psalmen dan een breed begrip is. Dat is namelijk de aanduiding van niet alleen de dichterlijke boeken, de psalmen dus, onder andere, maar ook van de geschiedkundige boeken. Dat wil zeggen kronieken en koningen, Samuel, Richter waarschijnlijk ook enzovoorts. Daar zit Daniël dus ook bij, en Ezra en Nehemia, omdat in Daniël natuurlijk erg veel geschiedenis voorkomt. Maar wanneer wij zouden moeten besluiten, zouden we het net andersom doen. Zouden we Daniël rubriceren zelfs bij de vier grote profeten, Jesaja, Jeremia en Ezekiel en Daniël. En wij doen dat in de eerste plaats omdat een groot deel van het boek Daniël niet in de eerste plaats geschiedenis is, maar in de eerste plaats profetisch. En in tweede instantie, wanneer we de hoofdstukken uit Daniël bezien die wel degelijk geschiedenis zijn, blijkt dat die geschiedenissen zelf ook profetisch van aard zijn. Zodat bij nader inzien heel Daniël profetisch is. Dat is niks bijzonders hoor, dat zijn alle geschiedenisboeken van de Bijbel trouwens ook. Genesis is net zo goed profetisch als Daniël. Maar goed, dat even terzijde. Maar boek Daniël is inderdaad in zijn geheel een profetisch boek. Een boek wat gesloten zou zijn of verzegeld zou zijn tot de laatste dagen. Maar aangezien de laatste dagen naar Bijbels begrip begonnen zijn in de eerste komst van Christus, betekent het dus dat de laatste dagen begonnen waren toen de Heer Jezus deze redevoering uitsprak. En dat betekent dus dat vanaf dat moment Daniël naar voren geschoven werd als profeet. Dat was voorheen niet zo erg bekend en men was dus ook niet geneigd Daniël als profetie te bestuderen. Maar niettemin doen wij dat wel, want de Heer noemt Daniël hier uitdrukkelijke profeet. Dat is niet voor niks, hè? Daniël de profeet. Het zijn de laatste dagen geworden en dus is het tijd om de zegels van het boek Daniël los te halen. Nou, Daniel de profeet profeteerde over een gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Dat is een afgodsbeeld wat zou staan in ieder geval op de plaats waar het eigenlijk de tempel had moeten staan. De heilige plaats dus, Moria, de berg in Jeruzalem. En het wordt een gruwel der verwoesting genoemd omdat dit afgodsbeeld en de oprichting daarvan inderdaad tot gevolg zal hebben dat verwoesting zou komen over de stad en over het land en over het volk. Het zou leiden tot verwoesting, de definitieve ondergang trouwens van het oude, eigenlijk het ongelovige Israël. Deze dingen staan beschreven in het schriftgedeelte wat we vorige keer hebben aangehaald, waar we gebleven waren, namelijk in Daniël hoofdstuk 9. De beroemde profetie van de 70 weken. En ik hoop dat u beseft dat juist deze profetieën, Daniël 9 en Matteüs 24, eigenlijk zo'n beetje de basis vormen voor de bestudering van de profetieën in de Bijbel in het algemeen. Althans, de profetieën met betrekking tot, laten we zeggen, de wederkomst, de verheerlijking van Christus. Nou goed, Daniël 9 dan, daar hebben we vorige keer stilgestaan bij die 70 weken, 70 maal 7 jaar, die bestemd waren over uw volk en over uw heilige stad, enzovoorts. En we hebben gezien dat 69, oftewel 7 en 62 weken, dat was 69, hebben we gezamenlijk uitgerekend, veel moeite hè, dat 69 weken zouden verlopen zijn tot op Messias de Vorst, die daarna zou worden afgesneden of uitgeroeid, dat is vers 26. Oftewel, daar wordt gesproken over de dood, en dus ook opstanding eigenlijk, maar in ieder geval de dood van de Heer Jezus, niet na 70, maar na 62 maal 7, oftewel na 483 jaren van 360 dagen per stuk, oftewel na 173.880 dagen. Jawel. Goed. Dus met nog 7 jaar te gaan, 7 maal 360, dat is 2520, als je dat dan ook weten wil, ja. Met nog 7 jaar te gaan, oftewel 2520 dagen, tot op het definitieve aanbreken van het Messiaanse Rijk. Dat staat er toch gewoon? Ja, waar? Dat hebben we vorige keer besproken, broeder. Heb je gemist, hè? Ja. Dat heb je met die uitlandse christenen, hè? Nou ja, laat maar. Ja, uitlandse joden, uitlandse christenen, niet waar. Nou goed. Dus dat staat dan in vers 27, daar komen we dan terecht bij de laatste van de 70 weken. Want 7 weken en 62 worden genoemd in vers 25, dat zijn er samen 69. En in vers 26 staat dat er 62 voorbij zijn. En dan zijn ook de eerste 7 ook voorbij, dus er zijn samen de 69 voorbij. Dan zal de Messias worden afgesneden of uitgeroeid, staat er dan. Hangt er vanaf hoe men het weer vertaalt. Messias de Vorst namelijk, en ik heb uitgelegd dat het niet betekent de koning, maar de kroonprins, want de Vorst is de kroonprins, hij zou afgesneden worden. Hij zou niet hebben, vertaald met, maar het zal niet voor hemzelf zijn, maar er staat gewoon, en hij zal niet hebben, en namelijk zijn koninkrijk uiteraard niet. Waarna vermeld wordt wat er na die 62 en dus na die 69 weken gebeurt, maar pas in vers 27 wordt besproken wat er in de 70ste week gebeurt, zodat we een onderbreking in de tijdrekening, in deze tijdrekening vinden, tussen de 69ste en de 70ste week. En ik heb u gezegd dat dat niks bijzonders is, want ik heb u verteld, ik heb het niet laten zien, want dat voelt me veel te ver om dat zo even te doen. Maar ik heb u erbij verteld dat ook in het boek Richter, in de tijd van de Richteren, meerdere malen, hele perioden uit de geschiedenis van de Richteren, uit de dagen van de Richter althans, worden overgeslagen in de tijdrekening. En meer speciaal, in een bepaalde berekening worden alle perioden waarin Israël onderworpen was aan een van de vijanden, worden al die perioden niet meegeteld en domweg overgeslagen. En er wordt een totaal aantal jaren gegeven van die periode, wat in werkelijkheid veel lager is dan dat het op een gewone kalender zou moeten zijn. Maar het is gewoon omdat God die jaren niet telt. Dus één kant, weglaten van jaren, van delen van de geschiedenis in de Bijbelse chronologie, is dus betrekkelijk gewoon in het verleden, de geschiedenis, waarom dan ook niet in de profetie? En aan de andere kant, wij vinden ook in diezelfde Bijbel dat bepaalde jaren dubbel gerekend worden, zal ik nou eens een keer vertellen. Want voor het eerst heb ik ooit bij een geschriften van de Jehovah's getuigen gelezen. Nee, die geloven ook dat God bestaat, dus ze hebben wel eens gelijk. Ja,
Maar heb ik in geschriften van Jehovah's getuigen gelezen, inderdaad, dat Israël 215 jaar in Egypte was geweest en niet 430. En dat klopt, daar hebben ze volkomen gelijk in, want Israël is maar 215 jaar in Egypte geweest en niet 430. En als het toch 430 jaar staat, dan is dat niet een verkeerde, niet een fout in de Bijbel, dan is het ook niet een fout in het manuscript. Dat denken zij wel trouwens, heb ik gelezen, maar dat is het niet. Het is gewoon een kwestie van dubbeltellen van de jaren in Egypte. Zoals bijna alle dingen, voor zover ik weet alle dingen, in Egypte dubbel opgaan. En dat geldt ook voor de jaartelling, zodat je de jaren die in Egypte geteld worden in de praktijk door twee moet delen om het weer kloppend te krijgen. Ze tellen dubbel. Waarom niet? Doen wij ook. Tropenjaren tellen wij. In, ik weet niet of dat nog bestaat. Dat was dan voor 1948 zeker, toen we nog tropen hadden. Hebben wij nog tropen of niet? Nou goed, die tellen we dubbel. Hè? Dat hebben we ook nog, ja. Ook weer een tropisch aquarium. Nou ja, laat maar zitten. Ja, goed. Nou, in ieder geval, met jaren kunnen we met jaren heel wat rekenen, dubbeltellen, overslaan en weet ik veel allemaal. Dat komt in de Bijbel dus ook voor. Nou, waar het nou maar om gaat, is dat in Daniël 9 deze profetie zelf en ook de bespreking daarvan uitdrukkelijk onderscheid maakt tussen 7 weken voor de tijd waarin Jeruzalem herbouwd zal worden, daarna 62 weken voor de tijd na de herbouw van Jeruzalem en tot aan de eerste komst van Christus, tot aan de intocht in Jeruzalem om precies te zijn. En daarna een gat, want er staat hier ook, vers 26 is na de eerste 69 en voor de 70ste week, want de 70ste week wordt pas genoemd in vers 27. Nou, wat ik er nou meteen bij moet vertellen is eigenlijk dit. Dat we dus zien dat deze 70ste week van Daniël nog steeds toekomst is, nog steeds ligt in de futurum, dat wil zeggen in de future, in de toekomst. En dat wil zeggen, en dat geeft mij de gelegenheid om te zeggen, dat wij die geloven dat de 70ste week van Daniël nog in de toekomst ligt en pas in de toekomst vervuld zal worden, dat wij genoemd worden futuristen. En wij hebben een futuristische verklaring van de Bijbelse profetieën. Zo heet dat. We noemen het ook de futuristische school. De school is een methode van uitleggen. Nou, daartegenover staat de zogenaamde historische school. Dat woord kent u waarschijnlijk beter. Dat wil zeggen dat men verklaart dat de 70ste week van Daniël inmiddels al historie is en inmiddels al vervuld zou zijn. Dat geen groot probleem oplevert, omdat niet gebeurd is wat hier staat. In de eerste plaats. En verder heeft de historische school bovendien uitgevonden dat na deze 70 weken van Daniël nog veel meer reeksen van 70 weken zijn gepasseerd en dat de hele geschiedenis van onze bedeling ook de afgelopen 19 eeuw of 2000 jaar zou moeten onderverdeeld worden in perioden van 490 jaar of zelfs in periode. En dan heb je nog perioden van 490 jaren in de zin van zonnejaren. Maar de grote voorstander van deze manier van schrift verklaren was een astronoom, sterrenkundige, dus die heeft uitgevonden dat je dan kunt rekenen periode van 490 zonnejaren. En je kunt ook rekenen periode van 490 maanjaren. En een maanjaar is korter dan een zonnejaar, zodat je een andere reeks van data krijgt. En je kunt ook nog nemen profetische, dus bijbelse jaren, dan zijn het jaren van 360 dagen. En dat geeft weer een andere reeks van data. En hoe langer, hoe verder je komt in die reeks, hoe meer data je krijgt enzovoorts. En zo valt dan de ondergang van de Titanic op een beroemde datum, weet u wel. En de uitvinding van de automobiel, die valt op een beroemde datum. Kortom, heel de schrift wordt daarmee weggeredeneerd als het ware. En ontstaat alleen maar een reeks van jaartallen en data die met Bijbelse profetie helemaal niks meer van doen hebben. En bovendien heeft men zich bezig gehouden met het voorspellen van bepaalde gebeurtenissen. Gebeurtenissen die vervolgens dan ook niet uitkwamen, waarna men ze dan maar heeft vergeestelijkt of weggeredeneerd of de boeken uit de handel heeft genomen of meer van dat soort dingen. Kortom, de historische school heeft zich toch wel erg onmogelijk gemaakt in de loop der tijd. Daarna is het een beetje in vergetelheid geraakt, die manier van schrift verklaren. En ik merk dat tegenwoordig dat dan toch weer een beetje omhoog komt. En als ik dan moet zeggen waar je zo'n schriftverklaring dan vindt, wel, vind je in ieder geval bij de Zevende-dags Adventisten terug, de historische school. Als je ooit boeken gelezen van de Zevende-dags Adventisten, dan weet je nou waar ik het over heb. Heel de boek Openbaring wordt verklaard in verband met het Turkse Rijk en in verband met het Paapse Rome, zo noemen ze dat, hè? Het het Rome onder de paus enzovoorts, en de geschiedenis van de paus enzovoorts. Het is allemaal onzin, heeft met de Bijbel totaal niets meer van doen. Nou ja, ik laat het maar buiten beschouwing. En ik meen dat ook inderdaad de Jehovah's getuigen nogal in de historische school thuis horen. Al houden ze een ander systeem op na. Een systeem wat oorspronkelijk althans ontleend is aan Daniel 4 en misschien ook 5. Maar dat weten ze geloof ik zelf niet. Maar Daniel 4, waar gerekend wordt met een periode van 2520 jaren tot op het herstel van Babel, hetgeen men abusievelijk heeft uitgelegd alsof de 2520 jaren niet zouden leiden tot het herstel van Babel, maar tot een wederkomst van Christus, wat natuurlijk bepaald niet hetzelfde is. Maar goed, en dan is het nog verkeerd toegepast, want er zijn allerlei fouten gemaakt bij de berekening van de data. Dat weten we zelf ook, want anders was de Heer al teruggekomen in 1914 of zoiets, en het is allemaal niet gebeurd. Daarna ook alle andere data ook niet. Kortom, het hele systeem deugt niet. En dat wil ik maar zeggen. Dan weet ik wel dat het voor mij goedkoop is om te zeggen, dat is een systeem, die historische school is een systeem wat niet deugt. Dat is makkelijk. Je wilt zeggen, ja, je gelooft er zelf niet in, dus gooi het weg. Maar dat is niet waar, want als u echt geïnteresseerd bent in dat systeem van schriftverklaren, dan zou ik zeggen, kom eens langs en kijk eens in mijn boekenkast. Kunt u zien wat er allemaal over geschreven is en wat er allemaal over te bestuderen valt. Ik bedoel maar, het is niet zo dat ik op voorhand het systeem overboord zet of gewoon niet mee te maken wil hebben. Maar het blijkt ook inderdaad volstrekt met de Bijbel niets meer van doen te hebben. Dus bladzijde voor bladzijde, rekensommetjes die allemaal tot niks leiden. En met Bijbelse profetie niks te maken hebben. Het punt is gewoon dat het een misverstand is te veronderstellen dat de 70 weken zouden leiden tot de eerste komst van Christus. Want dat staat er niet. Er staat 69 weken zouden leiden tot de eerste komst van Christus. En 7 jaar later, 7 jaar na het optreden van de Heer, 7 jaar na zijn dood of opstanding, of 7 jaar na de intocht in Jeruzalem, maar ook 7 jaar na zijn doop, want zo wordt het ook wel eens uitgelegd, leidt tot niks. Daar is geen datum te vinden, er is geen Bijbels gegeven te vinden. Kortom, die 70ste week is in het verleden met geen mogelijkheid te plaatsen. Er is gewoon niks mee te beginnen. Of je moet de schrift wel zo ontzettend veel geweld aandoen om er iets kloppends van te maken. Maar daarna blijf je toch zitten met bijvoorbeeld de profetie in het boek Openbaring. Nou, hoe dat ook zij, wij zijn futuristen. Dat wil zeggen, wij geloven dat de 70ste week van Daniel nog in de toekomst ligt. En we hebben daar een hele goede reden voor. De Heer Jezus zelf zei namelijk, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan Daniel gesproken heeft, dan begint de grote verdrukking. Nou, dan komt de vraag. Wanneer is dan die gruwel der verwoesting in het verleden? Hè? Wanneer is die dan opgericht op de heilige plaats of in de heilige plaats? Dat is goed geantwoord. Nooit. Dus de proevende som. Dat is nooit gebeurd, hè? Nee, verder terug is wel eens ooit een afgodsbeeld opgericht in Jeruzalem. Maar het was voordat de Heer Jezus dit zei, in 170 of 169 voor onze jaartelling in de dagen van Antiochus, bijgenaamd Epi. Maar die kennen jullie toch allemaal, hè? Onthoud dat nou, Epi, Nepi en Nappi, dat zijn de jongens. Epi is Antiochus Epiphanes, ook genaamd Jochie, maar dat is ook moeilijk te maken. Epi is Antiochus Epiphanes, heb ik tegenwoordig gehoord, Epiphanes. En Nepi is Nebukadnezar en Nappi is Napoleon. Maar dat heeft er niks mee te maken. Nou goed. Waar het om gaat is dat die gruwel der verwoesting in het verleden nooit is opgericht. Het zou namelijk een beeld moeten zijn ter ere van de grote machthebber in Jeruzalem. Ja, een buitenlander, maar een machthebber in Jeruzalem aan wie die dat beeld gewijd zou moeten zijn. Dat is in elk geval gebeurd in de dagen van Antiochus Epiphanes, die een afgodsbeeld liet oprichten, gewijd aan Jupiter, dan wel Zeus. Dat was respectievelijk in het Latijn en in het Grieks. In het Gronings weet ik het niet. Oh, zijn we hier in Friesland? Oh, sorry. Nee, men zou de varkens moeten offeren, omdat het zulke onreine dieren zijn in de ogen, niet alleen van de Joden trouwens. Maar gewoon om de heilige plaats maar zoveel mogelijk te ontwijden. Waar nog bij komt dat Zeus en Jupiter, als je de geschiedenis leest, de mythologie leest, eigenlijk gewoon een beeld zijn van Satan. Maar daar ga ik me dan maar verder niet op in. Maar niettemin, die gruwel der verwoesting is nooit in de dagen van de Heer Jezus of daarna opgericht. Integendeel, het is inderdaad nog steeds toekomst. Bovendien zou het gebeuren in het midden van de 70ste week van Daniel. Die 70ste week die immers zou beginnen met het sluiten van het een of andere verbond. En dat verbond is ook nooit gesloten. Dan weet ik wel, dan nemen ze toevlucht tot een kromme redenering en zegt, nou ja, dat verbond is de wet. Maar dat berust ook op een misverstand. Want de wet werd nooit bevestigd in de dagen van de Heer Jezus. Niet in zijn dagen en niet daarna. Er zijn namelijk die veronderstellen dat de 3,5 jaar, de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël, overeenkomen met het ongeveer 3,5-jarig optreden van de Heer Jezus. En het verbond wat zij dan lezen in vers 27, daarvan zeggen ze dan, dat is de wet die weer sterk gemaakt wordt. Maar dat is natuurlijk niet waar. Iedereen die leest wat de Heer gedaan heeft en wat hij gepredikt heeft, weet dat hij niet de wet predikte, maar integendeel dat hij het nieuwe verbond predikte. Wat er nog niet was, maar wat binnen afzienbare tijd zou komen, maar het was niet de versterking van de wet. Het was een aankondiging van een heel ander verbond, een nieuw verbond, wat door hem niet gesloten of ondertekend werd, want het zou pas komen na zijn opstanding. Zodat het vers of dit verbond daar ook helemaal niet op van toepassing kan zijn. Bovendien is het een verbond met een andere vorst dan degene die gedood werd. Dat staat er ook uitdrukkelijk, zodat het nooit met de Heer Jezus zelf kan zijn. Hoe dan ook, je komt er niet uit op die manier. Het verbond waarover hier gesproken wordt namelijk is hier niet duidelijk welk verbond het is. Maar in Jesaja vind je dat verbond wel terug. Daar heet het zelfs een verbond met de dood. Daar blijkt namelijk dat Israël in de dagen van Jesaja een verbond sluit met de farao bijvoorbeeld. Maar in ieder geval met een heidense macht om zich sterk te voelen tegenover andere heidense machten. Dat heet dan een verbond met de dood, maar het verbond met de dood zal tot niet gemaakt worden. Dat is Jesaja 28, een bekend schriftgedeelte overigens. Waar staat dat men niet een verbond zou moeten sluiten met een of andere heidense macht, maar dat men een verbond heeft met Jehovah zelf. Kortom, men zou op dat verbond moeten rekenen en in dat verband staat er dan ook, zie ik leg in Sion een uitverkoren hoeksteen of een uitverkoren steen, een grondsteen, wie gelooft zal niet haasten. Kortom, men zou op die steen moeten bouwen en dat is natuurlijk Christus in plaats van dat men een verbond zou moeten sluiten met het beest of een of andere heidense macht. Daar gaat het maar om. Dat is Jesaja 28. En mocht dan nog niet duidelijk zijn welk verbond het is, wel, dan wordt het uitgelegd in Openbaring 13. Want u weet, al wat in het Oude Testament verborgen is, wordt geopenbaard in het Nieuwe. En als het over profetieën gaat, wordt het geopenbaard of door de Heer Jezus of in het boek Openbaring zelf. En in Openbaring 13 lezen wij over twee belangrijke figuren, beide genoemd een beest. Eén is uit de zee en dus uit de volkeren en dat blijkt te zijn de koning van een hersteld Babel, die daar aan de macht komt, inderdaad. Wiens macht zal leiden tot een herstel van Babel als hoofdstad van de wereld na 2520 jaren van 360 dagen. Ja, want dat gaat wel degelijk gebeuren. Maar die figuur, die zal een verbond sluiten met een ander beest, het beest uit de aarde, dat is het tweede deel van Openbaring 13, een machthebber namelijk in de ongelovige Joodse staat. Die twee zullen met elkaar een verbond sluiten. En dan is dezelfde situatie ontstaan als die in de dagen van Jesaja. Een verbond tussen Israël met de grootste heidense macht in die dagen. In Jesaja was het met Egypte. In de dagen van Openbaring natuurlijk is het met, laten we zeggen, Babel. Daar komt het op neer. En in de praktijk is het verschil niet zo groot, zeg ik er dan altijd bij. Omdat beide machten, Egypte in het verleden en Babel in de toekomst, de directe uitwerking zijn van de macht van Satan. Zodat het verbond met de dood inderdaad een verbond is met degene die het geweld des doods heeft. Een verbond met de duivel heet zoiets. Dat is ook een vaste term hoor, in het Nederlands ook. Een verbond met de duivel. Een verbond, een satansverbond noemen we dat. Hè? Een verbond maken met eigenlijk je directe tegenstander. Dat is heel gevaarlijk. Dat is het hier ook, want het loopt verkeerd af. Het leidt ook inderdaad tot verwoesting. Nou, hoe dat ook zij, hij zal veel uit verbond versterken. Ik heb vorige keer gezegd hoe dat gaat. Dat betekent dat er een handtekening onder komt enzovoorts. En dan volgen 3,5 jaren. Die 3,5 jaren van de eerste helft van de 70ste week van Daniël liggen dus in de toekomst. En als het er helemaal over gaat, maar daar kan ik natuurlijk nou helemaal niet meer uitgebreid bespreken. Maar als het er helemaal over gaat, die 3,5 jaren beginnen pas te lopen na de opname van de gemeente. Dus wij maken dat hier beneden niet mee. Dan zie ik wat mensen teleurgesteld kijken. Wat jammer nou. Nou kiezen mag. Hè? Liever maar helemaal weg. Hè? Zekere voor het onzekere, zo is dat. Maar goed, wij hebben er niet voor te vertellen. Het gebeurt gewoon. Hè? Maar pas na de opname van de gemeente dan gaat die geschiedenis van Israël verder, want de roeping en ook voltooiing van de gemeente ligt inderdaad in het gat, om zo te zeggen, tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Dat is nu juist het hele verhaal. Dat is wat er verborgen is. Dat is wat in het Nieuwe Testament verder geopenbaard wordt. De roeping van de gemeente, een volk uit de heidenen voor Gods naam, niet met een aardse toekomstbestemming, maar de hemelse toekomstbestemming met hemels burgerschap. De grote uitzondering op de regel. Want de regel is dat de gelovige deel krijgt aan een nieuwe aarde en daarop zal wonen. Nou, hoe dat ook zij, daar staat dan dus, hij zal velen het verbond versterken 1 week en in de helft der week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden, zodat er een, als je het helemaal letterlijk neemt, en dat zou je in ieder geval moeten doen, los van dat er natuurlijk ook een hogere geestelijke betekenis achter zit, maar als je het letterlijk neemt, betekent het dat er dus een of andere offerdienst plaatsvindt in die eerste helft van de 70ste week van Daniël in Jeruzalem. Ik zeg met opzet niet de tempel, omdat ik niet denk dat er echt een tempel staat. Een heiligdom immers, of een heilige plaats, zoals het zo mooi heet in Matthäus 24, is natuurlijk niet meteen een tempel. Dat kan het wel zijn, een tempel is wel een heiligdom, maar een heiligdom is nog geen tempel. Een heiligdom kan ook een heilige plaats zijn. Of gewoon een heilig ding. Of gewoon Sint-Nicolaas gaan natuurlijk, dat kan ook. Dat is ook een heilig ding, een Sint, hè? Dat is een heilig... Nou goed, dat even terzijde. Nou, dan staat er, hij zal het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden, wil zeggen laten ophouden. Het wil niet zeggen dat hij het actief doet, het wil zeggen dat het in ieder geval met zijn instemming of goedkeuring of toelating gebeurt. Doen, het woord doen heeft de betekenis van laten. Het gekke is dat in het Nederlands doen en laten juist tegengestelde begrippen zijn, maar in veel gevallen is ook in het Nederlands de betekenis van die beide woorden doen en laten volstrekt gelijk. Ja, iemand iets laten doen, iemand iets laten metselen, iemand iets doen metselen is volstrekt hetzelfde. Ja, goed. Hij zal velen, en wat staat er ook weer, hij zal een slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dat wil zeggen dat hij er in ieder geval mee instemt. Of hij het actief doet, weet ik niet. Nou ja, weet ik niet. Ik ga gewoon niet op in. Dat is niet aan de orde. Het gaat erom dat in het midden van die 70ste week dan die offerdienst ophoudt. En in plaats daarvan kennelijk wordt er gesproken over een gruwelijke vleugel. Er staat over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Hier staat niet gruwel der verwoesting, maar hier staat gruwelijke vleugel. Maar vleugel duidt op bescherming. En is in het Oude Testament heel dikwijls de aanduiding van een afgod. Een vleugel duidt op bescherming. En een bescherming, overschaduwing, dat is ook een van die woorden. Overschaduwing duidt op een afgod. Je neemt gewoon een concordantie, zoekt het woord vleugel op en u zult het zien. De Heer zelf zei trouwens op de laatste dag van de 69ste week van Daniël over Jeruzalem: hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens. Kuipers bijeen vergaderd. Onderaan vleugelen namelijk. En denk dan nog maar even aan de vleugels van de cherubim die het verzoendeksel overschaduwden. Dat is natuurlijk positief, omdat het daar gaat om de bescherming en overschaduwing. Die komt van God zelf. Maar je kunt ook een gruwelijke vleugel hebben. Dan is die niet van God, maar van een afgod. Zo zit het. Heel eenvoudig. Kijk, dit is nou Bijbelstudie. Zo'n uitdrukking, als je die leest, begrijp je hem niet. Maar als je opzoekt waar in de Bijbel gelijke woorden nog meer voorkomen, kom je erachter wat het betekent. En dat is de bedoeling. Wie het leest, merk het erop. Geef hem er aandacht aan. Wat staat daar nou? Een gruwelijke vleugel. Een afgodsbeeld dus. Een gruwelijke afgod, oftewel een gruwelijk afgodsbeeld. Over de gruwelijke afgod zal een verwoester zijn. Dat wil zeggen niet alleen over die god, maar ook dan over alles waarover die afgod zijn vleugels, bij wijze van spreken, heeft uitgestrekt. Kortom, dat Israël, die Joodse staat die zich stelt onder de bescherming van deze afgod, zal verwoest worden. Niet alleen die afgod, maar ook het volk zelf wat zich daaronder geplaatst heeft, uiteraard. Als de god van een volk verwoest wordt, wordt uiteraard het volk ook verwoest. Dat is de gedachte. En dus staat er, over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Maar die verwoesting komt uiteraard dan over heel de stad en het land en het volk. En er staat erbij, ook tot de volleinding toe. Volleinding waarvan? Van de 70 weken. Heel goed. Toch ga je vooruit, Geertje. Ja. Nou, toch maar weer. Nee, inderdaad, tot aan de verleiding van die 70 weken, natuurlijk. Als ik dezelfde vraag stel in Matthäus 24, staat er bijvoorbeeld, en dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden, en dan zal het einde zijn. En er is ook de vraag, einde waarvan? Volleinde waarvan? Van de eeuw natuurlijk, want daar ging het over in Matthäus 24. En als in 1 Korinthe 15 staat, er zijn opstandingen, de eerste in Christus, daarna die van Christus zijn, en daarna zal het einde zijn. Einde waarvan? Einde van de opstanding uiteraard. Bij de les blijven natuurlijk, heel goed, ja. Nou goed, hier ook. Ook tot de voleinding van de 70 weken. Niet alleen van de 70ste, maar van de 70 weken, hè? Van alles. Tot de voleinding toe, staat er. En dan een moeilijke zin, want de vertaling is nooit helemaal duidelijk. Het is tenminste niet duidelijk hoe je de zin echt precies zou moeten vertalen. Maar de strekking van de zin is volkomen duidelijk. Er staat namelijk dat de verwoesting zal zijn tot het eind toe, want God heeft dat zo besloten en dus gebeurt het ook. En het is dan vertaald met: over de gruwelijke vleugel zal een verwoeste zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste, of zoiets. Maar het betekent in elk geval, want ik wil met opzet nou op de juiste vertaling niet ingaan, dat is toch maar een taalkwestie. Maar het betekent in elk geval dat de verwoesting zal zijn tot in het einde van de 70ste week. Dat kan trouwens ook niet missen, want ik kan u dat wel uit een ander schriftgedeelte laten zien. Het is namelijk zo dat deze 70 weken worden gemeten tot aan de komst van het koninkrijk, volgens vers 24. Volgens vers 24. Tot aan het moment dat echt de koning uit het huis van David, daar maakt Daniel zich zo druk over, de koning uit het huis van David, niet alleen in Israël op de troon zal zitten, maar ook zijn troon vanuit Israël zal vestigen over de heidense volkeren. Want daar gaat het om. Daniel leefde in de tijd dat het koninkrijk van Israël en van David was weggenomen. Daniel had de eerste verovering van Jeruzalem meegemaakt door Nebukadnezar. Nepi hadden we gezegd dus, hè. In 606 voor onze jaartelling. Hij was weggevoerd in de ballingschap en Daniel maakte zorgen. Zegt: de Heer heeft beloofd iets over het huis van David. En iemand die op die troon van David zou zitten, die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. En hij bidt daarover tot de Heer. En de Heer laat hem zien in visioenen en soms in klare taal hoe het verder zou gaan met de geschiedenis van de koninkrijken der aarde. Hoe namelijk weliswaar allerlei heidense koninkrijken de revue zouden passeren. Kom eens voor de camera, hè? Dat is een goed, maar ik weet u toch, camera is dat, revue passeren. Nou, ze zouden in zo achtereenvolgens verschijnen. De tijden der heidenen worden dat ook genoemd. Maar daarna zou het koninkrijk van die heidenen weer terugkeren bij Israël. En de laatste heidense koning die dit koninkrijk zou hebben is inderdaad het beroemde beest, of de hoorn, of hoe je maar heten mag, dan ook in Daniel. De koning van Babel dus eigenlijk, maar vanuit Babel zal dat koninkrijk weer teruggegeven worden. Nou ja, het zal veroverd worden. Maar het zal teruggegeven worden aan de koning van Jeruzalem. Het welk is? Christus. Messias. Niet de vorst. Messias. De koning. Ja, natuurlijk. Messias de koning. Niet meer kroonprins, maar echt koning. Aan het eind van de 69e week is hij de kroonprins, de vorst. Maar aan het eind van de 70e week is hij de koning. En dat betekent dat het er nog even duurt tot 7 jaar. Minstens 7 jaar dan, hè. Na de opname van de gemeente. Maar dat het zo is, dat er verwoesting is tot in het eind van de 70ste week. En dus juist tot op het moment van dat het koninkrijk over Jeruzalem en Israël aanbreekt. Dat vinden wij in de bekende profetieën van Zacharia 14. En dat betekent tegelijkertijd dan, laat ik dat met één keer zeggen, dat de gedachte dat zo langzamerhand het koninkrijk van God of van Christus op aarde gestalte zou krijgen, dat in ieder geval in verband met Israël niet klopt. Want het komt tot stand ondanks de ontwikkelingen op aarde. Het blijkt juist dat het koninkrijk van Christus pas verschijnt nadat een einde gemaakt is aan alle mensenwerk. Komt niet tot stand via prediking? Daar niet. Het komt tot stand nadat Jeruzalem verwoest is. Daar gaat het om. Prediking speelt er natuurlijk een rol bij, maar daar hebben we het nou even niet over. Maar het gaat erom dat de Heer pas verschijnt wanneer hij aangeroepen wordt op grond van geloof. En hoe zullen ze geloven zonder die hem predikt? Dat is allemaal waar. Maar het neemt niet weg dat hij pas verschijnt bij de verwoesting van Jeruzalem. En pas daarna begint zijn koninkrijk. Dan is er niks. En dan moet het helemaal van de grond af aan nog gebouwd worden door de wedergekomen Christus. Dat is de gedachte. Het wordt niet eerst gemaakt. En dan vraagt meneer: gaat u hier maar zitten? We hebben de troon vast neergezet. Het is andersom. Alles is kapot. En dan verschijnt de Heer. Opdat hij zijn werk zal doen. En dat is de gedachte van Zacharië 14. Laat ik daar dan maar even naartoe bladeren. Zacharië. Zacharië. Ziet, de dag komt den Heere. Dat is hoofdstuk 14, vers 1. Ziet, de dag komt den Heere. Dat is een andere manier om te zeggen dat de dag des Heeren komt. De dag des Heeren is de dag van de Heer. En de dag den Heeren is de dag voor de Heer. Maar de dag van de Heer is uiteraard voor de Heer. Ik bedoel, dat maakt niks uit, hè? Ziet, de dag komt den Heere. De dag des Heeren komt. Dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. En dat betekent dat er vergelding zal plaatsvinden, hè? Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Waarschijnlijk niet allemaal tegelijk. Nou, ik zeg waarschijnlijk, dat weet ik wel zeker. Maar daar gaat het nou ook niet om. Maar de Heer zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. De Heer zal dat doen. Is het al gebeurd? Nou, deze profetie in elk geval niet. Lees maar verder. Want er staat, en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden. En een deel, de helft staat er dan, maar dat betekent een deel. Een deel der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Dat betekent dat een deel sterft, want dat is die gevangenis. En het andere deel overleeft, maar niet in de stad, maar erbuiten. Komt er buiten terecht, want de stad zal ingenomen worden. Dat staat er uitdrukkelijk, hè? De stad zal ingenomen worden en een deel komt om in de stad en een ander deel komt niet om, zal niet uitgeroeid worden, maar verdwijnt wel degelijk buiten de stad. Hoe kan dat nu weer? Wat heb ik me daarbij voor te stellen? Wel heel eenvoudig, staat in de volgende verse. Er staat namelijk, en de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Dan moet je eigenlijk meteen even stoppen en je afvragen wat vreemd dat is, dat in vers 2 staat dat de Heer de heidenen ten strijde verzamelt tegen Jeruzalem. Met als gevolg de stad wordt ingenomen. En in vers 3 staat dat de Heer zal strijden tegen die heidenen. Had hij dat niet eerder kunnen doen? Eerst wordt de stad ingenomen, dan staat er de Heer zal uittrekken. Ja, dan hoeft het niet meer, zou je zeggen. Toch? Nee, ik bedoel met alle eerbied, maar je moet wel even zien wat voor vreemde dingen hier staan. Je moet wel weten wat je leest. Hoe komt het dat de Heer ineens strijdt tegen die heidenen, nadat eerst hij zelf die heidenen tegen Jeruzalem verzameld heeft en dat Jeruzalem verwoest werd? Vanwaar die ommekeer? Daar heb ik het voor gezegd.
Ze roepen er hier aan.
Ze komen tot bekering. Dat is de ommekeer. De Heer verzamelt de heidenen ter strijde, uiteraard tegen een ongelovig Jeruzalem. Als het tegen een gelovig Jeruzalem geweest was, zouden die heidenen verslagen worden. Maar dat is niet zo. Althans, nu nog niet. Dus het wordt verzameld tegen een ongelovige Joodse staat en ongelovig Jeruzalem. Sterker nog, het is natuurlijk tegen het Jeruzalem waarin de gruwel der verwoesting is opgericht. En er zou vastelijk besloten verwoestingen zijn over uw volk en over uw heilige staat. Daniel 9 hebben we net besproken. En dat is precies wat hier staat. De stad zal verwoest worden. En als het verwoest is, kan het niet meer verwoest worden. En dat betekent dus dat die verwoesting van Jeruzalem uiteraard moet plaatsvinden dan aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat is meteen het einde van de verwoesting ook. Maar die verwoesting zou leiden tot het einde van de 70 weken. Zodat dit gebeurt in de tweede helft van de 70ste week van Daniel en meer in het bijzonder in het einde daarvan. En wat gebeurt er dan? Dan roept het overblijfsel de naam des Heren aan. Wat nog overleeft in de stad, het laatste restje. Roept de naam des Heren aan. Ja, en als men de naam des Heren aanroept, zal men behouden worden. Dus verschijnt de Heer. Niettemin zal de stad worden ingenomen, maar het vergaat hen. Net als Sodom en Gomorra, wat een beeld is van de val van Jeruzalem, hoor, Sodom en Gomorra. Ik herinner mij, dus, ja, dat schiet me nou, het is natuurlijk raar dat ik dat nou aan denk. Maar ik herinner mij, dat is een jaar of... Dat is meer dan 20 jaar geleden aan geval. Een jaar of 22 geleden. Dat ik ooit een gesprek had met Jehovah's getuige. Dat kon me niet zoveel schelen. Want maar goed, er kwam een Jehovah's getuige aan de deur. Had een gesprek mee. En, er ging over, en toen hadden we een gesprek over of we de Bijbel letterlijk of niet moesten nemen. Waarna ik tamelijk brutaal zei. Nou, als je het niet letterlijk moet nemen, staat het er wel bij. Nou kun je dat wel zeggen als jong broekje. Maar dan heb je de hele Bijbel niet bestudeerd, hè, op jonge leeftijd. Dus nou ja, goed, het was een beetje brutaal. Maar inderdaad, toen gingen we zoeken. Want toen zei die. Toen kwamen we terecht in een tekst in Openbaring 11. Waar staat van Jeruzalem dat er gesproken wordt over de straten van de stad die geestelijk genaamd wordt Sodoma en Egypte. Dan heb je het, staat erbij. Overdrachtelijk taalgebruik. En zo is het maar net, maar bij wijze van voorbeeld. Maar in ieder geval, het verschijnsel dat in Openbaring 11 Jeruzalem, Sodom en eventueel ook Egypte genoemd wordt, duidt op hetzelfde verschijnsel. Namelijk, Egypte werd ooit geoordeeld, maar er was een overblijfsel wat uit Egypte uittrok, dwars door de gescheurde Schelfzee, naar de woestijn. En zelfs in de richting van Petra, als u dan helemaal precies wil weten. Dat duurde wel even, maar men kwam daar terecht. Nou, en in verband met Sodom lezen we precies hetzelfde. Sodom werd geoordeeld, maar er was een overblijfsel wat uit Sodom gered werd. En wat uittrok en kwam terecht in Zoar. Er was niets verder gescheurd, geloof ik, maar in ieder geval, men kwam daar terecht. Daar kom ik niet verder op in. Maar in ieder geval, Sodom is dan een beeld van de val van Jeruzalem ook. En daarna zal Jeruzalem zelf ook vallen en wordt dus geestelijk genaamd Egypte. Dan wel Sodom, want zo staat het in Openbaring 11. En als Jeruzalem valt, dan zal ook daar een overblijfsel uit Jeruzalem kunnen uittrekken, dwars door de gescheurde, niet Schelfzee, maar Olijfberg. Want er staat hier twee versen verderop. En als u het mij vraagt, trouwens ook door de gespleten wateren van de Jordaan, al heb ik dat nog nooit letterlijk in de Bijbel gevonden. Maar ik denk dat het zo gaat. Dat ze de mantel van Elia bij zich hebben. Nou ja, goed, dat doet er nou verder niet toe. Of de staf van Mozes of zoiets. Maar in ieder geval, de Jordaan zal weer wijken en men zal het doortrekken. Kunnen ze meteen die Bijbel meenemen. Oh nee, die is er al uit, hè? Ja, dat is waar. Nou goed, was weer een ander verhaal. Maar waar het om gaat is dat Jeruzalem inderdaad verwoest zal worden, maar dat het overblijfsel zijn naam aanroept waarna hij of waarop hij verschijnt. Niet om Jeruzalem te sparen, want Egypte werd ook niet gespaard en Sodom ook niet. En Jeruzalem dus ook niet. Maar wel om verlossing tot stand te brengen, om een uitvlucht, wou ik zeggen, maar dat is zo'n raar Nederlands woord, hè. Maar om een vluchtweg te openen, opdat er een mogelijkheid zou zijn ineens om langs een verse weg. Kijk even de zaal rond, dan kan ik even taxeren of wat u van de Bijbel kent, hè. Om langs een verse weg. Jawel, Hebreeën 10 dus, hè, langs een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door zijn vlees, hè. Dat is het, onlangs die verse en levende weg, inderdaad, een nieuwe weg dus, die er gemaakt is, dwars door de Vallei Mijnenbergen, heet het hier, hè, om dwars door de Olijfberg inderdaad Jeruzalem uit te vluchten, aan een kant waar het normaal helemaal niet zou kunnen. De kant waar die grote berg ligt immers. Maar aan die kant vlucht men de stad uit, want de berg opent zich. Waar heb ik dat mee gehoord? De berg zich opent. Nou ja, dat was niet in de Bijbel, hoor, maar vooruit maar. Zie, ja, dat is toch cultuur in de zaal, merk ik, ja. Nou. Niet voorzeggen. Nee. Maar inderdaad.
Er is een verschil tussen gevangenis en ballingschap.
Daar,
is dat ballingschap
nou? Nee, ballingschap of gevangenis is in principe hetzelfde. Dat wil zeggen, het is een onvrijwillig verblijf ergens. Hier in dit geval gaat het niet om ballingschap in de zin van verstrooiing onder de heidenen, maar om de dood, want gevangenis, de term gevangenis wordt wel degelijk ook gebruikt voor de dood. Dat is ook een ballingschap, dat is ook een vreemd land. In Joël heet het land zelfs een dor en woest land of zoiets. Een ver en woest land, dat blijkt ook de dood te zijn. Dat is hier ook zo, dat kan niet missen, dat blijkt namelijk uit het verband. Want, gaan we, in Jeruzalem blijft niemand over, want Jeruzalem wordt verwoest. En in de volgende verse, die ik nog steeds maar niet gelezen heb, staat dat het overblijfsel uit Jeruzalem zal kunnen vluchten door de Olijfberg naar de woestijn. Zodat in Jeruzalem niks overblijft. Nou, wat betekent het dan als in vers 2 twee categorieën genoemd worden? De ene staat van, die gaan in de gevangenis en de andere zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Nou, die laatste categorie gaat wel uit de stad, maar zal niet uitgeroeid worden. Die gaat namelijk in ballingschap. Die verdwijnt namelijk door de gescheurde olijfberg het land uit. In ieder geval de stad uit, maar dan het land uit. Die gaan in ballingschap. Zodat meteen die mogelijkheid niet meer kan worden toegepast op de eerste categorie, namelijk een deel der stad zal uitgaan in de gevangenis. Daar kan niet ballingschap zijn, want dat is op de tweede helft van toepassing. En als het op beide van toepassing is, staat er dus onzin. Zo van een deel gaat in de ballingschap en een ander deel gaat in de ballingschap. Dat kan niet. Zodat er niks anders overblijft dan te zien dat die gevangenis inderdaad de uitbeelding is van de dood. En dat is niet voor het eerst hoor, dat komt wel vaker voor.
Die gevaarlijke
dodenrijk? Ja, nou gewoon de dood of dodenrijk, ja. U kent het verhaal, hè? Ik citeer hem maar even uit Peters. De geesten die in de gevangenis zijn, die zijn ook niet in ballingschap, die zijn in de dood. Maar dat is een gevangenis. Het is zelfs een soort voorarrest in de meeste gevallen. Maar daar gaat het nou allemaal verder niet om. Maar je kunt hem niet opvatten als ballingschap, omdat de tweede categorie van mensen die hier genoemd wordt al in de ballingschap gaat. Verdwijnt namelijk uit de stad. En wij weten uit andere schriftverdeelden waarheen. In ieder geval naar de woestijn. En meer speciaal natuurlijk naar Petra. Wij zijn op de kaart. Dat Petra bedoel ik, hè? Selah. Petra. Nou goed, nou lees ik maar wat hier verder staat. Er staat dan, de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen gelijk te dagen als hij gestreden heeft, te dagen de strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen, dat wil zeggen bij de dag des Heeren. En bij de aanvang daarvan, althans, bij de komst, vers 1, de komst van de dag des Heeren. En dus bij de verwoesting van Jeruzalem. En dus op de laatste dag, nou ja, misschien niet precies, maar dan toch in ieder geval ongeveer. Op de laatste dag van de 70ste week van Daniël, en ik denk de laatste, precies namelijk. Zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Dat ik dat precies geloof, dat heeft nog een andere reden. Want wij weten ook dat de Heer zijn voeten zette op de olijfberg. Precies, op de laatste dag van de 69e week van Daniël. Ja, op de laatste dag van de 69e week van Daniël. Namelijk bij Messias de Vorst, bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Wat het niet was, maar wat we zo noemen, hè. Toen stonden zijn voeten op de olijfberg. En vanuit die positie sprak hij de stad toe. En in de laatste dag van de 70ste week staat hij weer op de olijfberg en spreekt hij weer de stad toe. En het verschil is dat op de laatste dag van de 69ste week Jeruzalem in ongeloof was. Toen wilden ze hem niet. En op de laatste dag van de 70ste week is er nog een overblijfsel wat hem aanroept. En nog een keer, de laatste dag van de 69ste week bij de intocht in Jeruzalem, zogenaamd, sprak de Heer over Jeruzalem en zei, er zal geen steen op de andere gelaten worden en uw huis wordt die woest gelaten. En dan uitspraken van gelijke strekking. En op de laatste dag van de 70ste week is dat vervuld. Zo gaat dat. Ja. En op dezelfde avond van de laatste dag van de 69ste week ging de Heer uit Jeruzalem met zijn discipelen naar de Olijfberg, alwaar hij vernachtte. En op de laatste dag van de 70ste week leidt hij het overblijfsel uit Jeruzalem, via de Olijfberg, inderdaad van de stad weg en inderdaad naar de woestijn. Ja. Meer overeenkomsten dus. Maar de staat zijn voeten zullen die dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Dat wil ik nog eens een keer zeggen dat het ervoor is, want oost is sowieso ervoor. En de Olijfberg zelf, dat is aardig om te vertellen, de Olijfberg zelf is natuurlijk een beeld van onze tegenwoordige bedeling, waarbij Sion, de berg in Jeruzalem, een beeld is van het geopenbaarde koninkrijk in de toekomst. En waarbij de Olijfberg, de berg voor Jeruzalem, een beeld is van het koninkrijk voordat het geopenbaard wordt. Namelijk, het is het verborgen koninkrijk in onze dagen. En aangezien het verborgen is in de hemel, heeft de Olijfberg een speciale verbinding met de hemel. Een goede verbinding, hè? Gunstig gelegen, een rechtstreeks verbinding met de hemel. Die was op de Olijfberg. En hij verdween naar de hemel. En toen werd er gezegd, en hij zal al zo wederkomen, inderdaad. En op die plek komt hij inderdaad weer terug ook. Ja. Dus, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. In geestelijke zin staat hij daar nog steeds. Als hij dat tenminste begrijpt. Omdat het de uitbeelding is van de gemeente, de roeping van de gemeente in onze dagen, het verborgen koninkrijk enzovoorts. Maar goed, en daar gaat dus de geschiedenis straks weer verder. Maar dan staat er, en de olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft zelf naar het zuiden. Hoe je dat geestelijk moet verklaren, dat zou ik wel eens willen horen. Hoe verklaar je dat de berg scheurt naar het oosten en naar het westen, zodat de helft van de berg wijkt naar het noorden en de andere helft naar het zuiden? Ik denk dat je heel knap bent als je daar een geestelijke verklaring kunt bij bedenken. Kortom, we houden het maar gewoon op een letterlijke. Dat het scheuren van de olijfberg zelf, zodat er twee bergen worden in plaats van één, ook een betekenis heeft. Ja, dat weet ik wel. Maar zoals die hier staat, kun je er nooit omheen dat het een letterlijke betekenis heeft. Hè? Ja, nee, die twee bergen komen overeen. Gescheurd is in twee. Komen die twee bergen overeen met die twee mannen die er ook gezien werden na de hemelvaart van Christus. Eén op de ene helft van de bergen en de andere. Bij wijze van spreken dan, hè. Die immers zelf in een beeld zijn van de gemeente, die ook bestaat uit twee die tot één zijn. Want twee, die twee zijn samen de olijfberg. Zo goed als de gemeente bestaat uit twee die één geworden zijn, namelijk Joden en Heidenen. Als gelovigen in Christus dan, hè. Enzovoort. Dat is allemaal de verborgen koninkrijk. En het is ook twee omdat het een dubbele deel krijgt. Telt voor twee, krijgt namelijk eerst geboorterecht. Dan krijg je een dubbel deel. Enzovoorts. Ik bedoel, daar zit nog wel het een en ander aan vast. Ook een geestelijke betekenis. Maar als je het zo leest, kun je niet anders dan er eerst een letterlijke betekenis geven. Bovendien, als het niet letterlijk betekent dat de olijfberg zo scheurt, wat zou het dan voor de geestelijke betekenis kunnen hebben? Als het niet bestaat, heeft het geen geestelijke betekenis, hè? Dat weet u toch, hè? Goed. Je mag dus nooit iets vergeestelijk als het niet eerst echt letterlijk waar is. Nou, dan gaan we weer. Er staat dan, dan zult, vers 5, dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen. Oftewel door die gescheurde olijfberg. Want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Azal betekent gewoon weggaand. Maar ja, hè? Nou ja, weggaand, letterlijk weggaan is het, hè? We hebben dat in de tijd besproken, toen we het gehad hebben over de verzoendag, waarbij sprake was van een bok voor Jehovah en een bok voor Azazel. En dat is dit Azal dus, hè, ongeveer. Azazel. En het wordt dan vertaald met de weggaande bok. En de gedachte daarbij is dat de bok die weggestuurd wordt de woestijn in, een beeld is van de gelovige die zijn aardse rechten verloren heeft en dus buiten het aardse systeem, het tegenwoordige samenstel van dingen, komt te staan. Niet lachen alsjeblieft. Dat is alleen voor de insiders, deze uitdrukking. Hè? Maar hij komt buiten de legerplaats, buiten de tegenwoordige eeuw, noemen wij dat, komt hij te staan. En daar is Azal een beeld van. En in de toekomst betekent het inderdaad dat Israël zelf ook letterlijk buiten de legerplaats en buiten Jeruzalem terechtkomt en weggestuurd wordt tot Azal aan toe. Maar dat Azal herinnert aan die weggaande bok uit de Grote Verzoendag. Bovendien, bij nader inzien, maar wat maak ik het weer moeilijk vanavond, bij nader inzien is het ook Grote Verzoendag als dit gebeurt. Dit is ook Grote Verzoendag, alleen niemand weet het. Wat ja, moeilijk is dat. Hoe moet ik dat nou zulke dingen nou systematisch vertellen? Dat is bijna niet te doen. He? Nou goed, ik zal het proberen. Het is de tiende van de eerste maand namelijk, wanneer dit gebeurt. Het is want het was ook het einde van de 69ste week, de tiende van de eerste maand. En dat is 10 Nisan, dat is de dag waar men het paaslam in huis moest nemen. Toen kwam de Heer op de Olijfberg, kwam naar Jeruzalem. Toen moest men het paaslam in huis nemen. Dat was de Heer zelf, maar ze wilden hem niet. En 4 dagen later, of na 4 dagen, hoe dat maar heet, werd niet alleen het paaslam geslacht, maar vervolgens werd ook de Heer Jezus gekruist. Nadat hij overigens het paaslam met zijn discipelen gegeten had. Nou, hoe dat ook zij, het was de tiende van de eerste maand, de dag van dat men het paaslam in huis moest nemen, enzovoorts. Nou, de 7e week eindigt ook op de tiende van de eerste maand, maar er is iets geks aan de hand met die data, omdat wat tegenwoordig heet de tiende van de eerste maand, dat was vroeger de tiende van de 7e maand. Maar, want bij de uittocht uit Egypte nam men op de tiende, als het goed is, het paaslam in huis. De tiende van de 7e maand was het. En men slachtte dat op de avond van de 14e. En de andere dag, de 15e, trok men uit. En op de 17e ging men vervolgens door de Schelzee. En toen men er doorheen was en in de woestijn was, toen zei de Heer tegen Israël: deze maand zal voortaan maand nummer 1 zijn. Het was de 7e maand, maar het werd voortaan maand nummer 1. Deze maand zal u voor het hoofd van de maanden des jaars zijn, staat er. Zodat sindsdien gesproken wordt over de 10e van de eerste maand enzovoorts. Maar vroeger was dat de 7e maand. Dat is trouwens heel leuk, want de 17e van de 7e maand was de dag waarop bijvoorbeeld de ark op de Ararat terecht kwam. Maar door het veranderen van de maandnummers werd het later dus de 17e van de eerste maand. En dat bleek later de dag te zijn van de opstanding van Christus. Is er wat met die data? Het was versprongen. De 7e maand was de eerste maand geworden. En alle maanden waren dus zo een half jaar, precies een half jaar, verschoven. Maar als we in Openbaring lezen over de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus en de bekering van Israël, dan staat er in het visioen, en er werd in de hemel stilzwijgen van omtrent een half uur, hetgeen de uitbeelding is van het merkwaardige verschijnsel dat bij de wederkomst van Christus en dus bij het aanbreken van het nieuwe verbond de hele kalender weer teruggezet wordt. Kortom, wat verschoven was een half jaar bij het aanbreken van het oude verbond, wordt bij het aanbreken van het nieuwe verbond weer teruggezet, maar inmiddels ben je dan dus een half jaar kwijt. Heb je dat? Zodat de 10e van de eerste maand, dan de laatste dag van de 70e week van Daniel, de verwoesting van Jeruzalem, de verschijning van de Heer op de Olijfberg, die dag wordt, ja, een paar dagen later wordt het waarschijnlijk pas geregeld, maar niettemin wordt per terugwerkende kracht verklaard te zijn geweest de 10e van de 7e maand. Zodat in plaats van dat men het feest van ongezuurde broden gaat vieren, gaat men vieren het feest van loofhutten. Op de 15e tot en met de 21e van die maand. Die niet meer de eerste is, anders was het ongezuurde broden, maar die de 7e maand is. En daarom is het nou loofhutten ineens geworden, zodat Paas en Pinkster toch nog op één dag vallen. Of hoe is het? Nee. Paas en loofhutten toch nog op één dag vallen. Nee, dat is echt zo. Heel ingewikkeld verhaal zit er aan vast, omdat het tijdrekenkunde is. Maar je vindt het met name terug in Daniel 12 en in Haggai, het laatste hoofdstuk. Nou, doet er nou niet toe. Maar waar het wel om gaat, is dat deze dag, de laatste dag van de 70e week van Daniel, de dag is van het in huis nemen van het paaslam. Maar tegelijkertijd blijkt het, of zal blijken achteraf, dat het ook grote verzoendag was. Men is dus een half jaar kwijt. De rest van de eerste maand en de tweede en de derde en de vierde en de vijfde en de zesde maand zijn volledig zoek. Worden nooit gevierd, komen nooit, worden overgeslagen. Het wordt van de eerste maand ineens de zevende maand. Half jaar weg. Er zit nog veel meer aan vast, maar dat zal ik u nou niet vertellen, want het heeft nog een paar consequenties. Maar in elk geval is het zo dat deze dag dus inderdaad grote verzoendag zal blijken te zijn. Dan wordt het tijd om de bok inderdaad te sturen naar Azal, oftewel de legerplaats uit de woestijn in. En zo gaat het ook. En zoals ik u in de tijd gezegd heb, de bok stierf niet in de woestijn. Nou ja, misschien wel. De bok zal nou wel niet meer leven, neem ik aan. Maar in de Bijbel staat niet dat de bok in de woestijn stierf, want je zou eigenlijk moeten verklaren dat de bok in de woestijn een mooie plek vond, hem van God bereid. Even kijken, weer even rond. Hem van God bereid. Daniel 12, of Openbaring 12. De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar ze een plaats had haar van God bereid, waar ze gevoed werd, of zoiets. Ik citeer het met opzet niet helemaal correct. Of zoiets. Hè. Waar ze gevoed werd 1260 dagen. Maar in ieder geval, er was een schuilplaats in de woestijn. Zo was het met de bok dus eigenlijk ook. En zo was het met dit Israël. Het vlucht naar de woestijn. Er staat dan ook: en gij zult vlieden gelijk als geen vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. Dat is ook een verhaal, maar dat vertel ik u niet. De koning van Juda. En dan zal de Heere, mijn God, komen en al de heiligen met u. En het zal te dien dagen, dat is de dag des Heeren dus, geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en dikke duisternis, maar het zal één dag zijn die de Heere bekend zijn zal, enzovoorts. Kortom, dit is de laatste dag van de 70e week van Daniel, die leidt tot de oprichting van het koninkrijk, zoals ook blijkt uit de verzen die verder in dit hoofdstuk volgen, maar die ik nou met u niet meer lees, hè. Maar gaat er maar om dat deze verwoesting, die hier in vers 2 genoemd wordt, de voltooiing is, de climax is van de verwoesting die vastelijk besloten was en die zou komen in de tweede helft van de 70e week van Daniel, leidend tot de verwoesting van dit Jeruzalem, opdat daarna Jeruzalem weer gebouwd zou worden. En Dat is dan inderdaad in het begin van het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van Christus over Israël. Daar moet ik het weer bij laten, want het is inmiddels hoog tijd voor de koffie. Matthäus 24, vers 15. Wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is de Daniël profeet. Dat is dus volgens Daniël 9, vers 27. In het midden van de 70ste week van Daniël. Denk erom, wanneer? Dat is de tijdsaanduiding, hè? Op het moment dat gij dat zult zien. Wel, in Daniël 9, vers 27 is dat het midden van de 70ste week van Daniël. Wij zullen dat niet zien, maar mag het alsjeblieft gezegd worden tot degene die het wel zullen zien in de toekomst? Kortom, het schriftgedeelte wordt niet rechtstreeks tot ons gezegd. Maar het is wel de bedoeling dat we ervan op de hoogte zijn, uiteraard. Wij maken dat niet mee, want 3,5 jaar daarvoor zijn wij weg. Maar wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, dat als dan die in Judea zijn, vrienden op de bergen, Judea moet je niet al te smal nemen, want Judea is niet een echt aardeskundige aanduiding, zo van het licht gaat van hier tot hier. En Judea betekent dan gewoon het land der Joden, het Joodse land. Dus Judea. De Joodse staat dus, staat Israël eigenlijk, ja. Dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die in andere landen zijn, maakt niks uit, dat is niet aan de orde. Maar degene die wonen in de Joodse staat, dat is Judea dan, die zouden moeten vlieden op de bergen. Want daar zouden we een veilig heen komen moeten zoeken, de vraag is alleen welke bergen. En ik zou zeggen, nou het beste lijkt mij het gebergte Paran. Als ik het nou voor het zeggen had, ja, meen ik, ja. Maar goed, want daar ligt Petra namelijk, hè? De plaats in de woestijn. Maar goed, dat even terzijde. Men moet vlieden naar de bergen. Die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Waarbij je moet bedenken dat de trap langs de buitenkant van het huis loopt en niet langs de binnenkant. Dat is veel makkelijker, de trap buiten. In een tropisch land, of in ieder geval in een warm land, is dat sowieso de makkelijkste, hè? Veel makkelijker constructie. Maar goed, dus de trap af en niet naar binnen, maar verder van het huis weg. Het is een kwestie van seconden, blijkbaar. Die komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, of zoiets. Maar weder bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Dat gaat niet alleen om de letterlijke betekenis, maar ook sterk om de overdrachtelijke betekenis. Maar daar ga ik nou verder maar niet op in. Maar het is moeilijk hardlopen, denk ik wel eens, in zo'n situatie, hè. Nee, ik zie in gedachten. Zie die zwarte vrouwen weer lopen in Zuid-Afrika met een dikke buik en een bult op de rug. Want die dragen de kinderen op de rug. Hè? In zo'n kleed, in een deken gewoon, op de rug gebonden. Hoe ze het doen, weet ik niet. We zijn er ook wel goed voor gebouwd. Hoor. Die hebben een beetje zo, daar zit het kind dan op. Waar hebben die mensen ook allemaal die kromme benen van? Van op de rug van de moeder zitten. Nee, dat is serieus. Hè? Maar het is wel handig, spaar de kinderwagen uit. Ja, gewoon op de rug gebonden. Maar het is slecht lopen natuurlijk, slecht vluchten onder dit soort omstandigheden, in elk geval. Nou, dan staat er toch, bid dat die vlucht niet geschieden des winters nog op een sabbat. Des winters is het transport, het verkeer in het algemeen zwaar gehinderd. En op de sabbat helemaal, want er rijdt er geen bus. En er zijn alle tankstations dicht. In de Joodse staat. Het is echt zo. Het wordt alleen maar nog orthodoxer. Nog steeds moeilijker met de dag. Nou.
Dan gaat het gebed dan naar de tijd verschijnen? Dat die vlucht niet op de winter?
Dat zou dus. Dat wordt hier gezegd, ja. Maar het is natuurlijk heel verstandig om de vlucht niet te nemen in laatste instantie wanneer men die gruwel der verwoesting ziet opgericht worden. Maar het zou veel verstandiger zijn om te vluchten voordat dat gebeurt. Er komt nog wat anders bij. De datum voor het midden van de 70ste week is natuurlijk op de dag nauwkeurig te bepalen. Het is alleen de vraag of exact op de dag nauwkeurig deze dingen gezien worden. Maar er komt nog wat anders bij. Of het sabbat is of niet, hangt af van de kalender die men in gebruik heeft. En dat is in ieder geval niet een Bijbelse kalender. Al was het maar alleen omdat een Bijbelse kalender überhaupt onmogelijk is. Met een Duits woord, hè? Jammer genoeg. Maar is sowieso. Dat is ook Duits. Ja. Is. Nou ja, helemaal onmogelijk, zou ik maar zeggen. Dat kan dus helemaal niet, hè. Want volgens de Bijbelse kalender zou een jaar 360 dagen moeten duren. Dat komt dus nooit uit. Dat bestaat niet, dus het is altijd anders. Hè? En of het Sabbat is of niet op die datum, dat is nog maar de vraag. Misschien zou het kunnen uitrekenen nu, aan de hand van de tegenwoordige Joodse kalender. En aan de hand van, zou ook nog moeten weten welk jaartal dit dan is. Maar dat schijnt ook al heiligschennis te zijn, om een jaartal te noemen. Dus dat doen we vanavond ook maar niet. Nee, het jaar 2000 wordt al zo vaak genoemd. Dus, maar bedenk dan dat de Joodse kalender van tegenwoordig, die is ook pas uitgevonden in de middeleeuwen. En met terugwerkende kracht ingevoerd. Wat ook het dwaas is natuurlijk, een kalender met terugwerkende kracht invoeren. Maar dat is met onze kalender ook zo. Hè? Die is ook in de middeleeuwen pas uitgevonden en met terugwerkende kracht ingevoerd. Zodat het maar zeer de vraag is of het allemaal klopt en of de Sabbat wel gevierd wordt op de dag waarop het gevierd zou moeten worden. De enigen die er zeker van zijn dat de Sabbat nog steeds de Sabbat is, zijn de Zevende-dags Adventisten. Maar daarbuitenom is het zeer onzeker. Nee, zij moeten wel zeker zijn. Anders valt een hele kerk in elkaar. Nee, dat is nou helemaal zo. Hè? Als je niet meer weet wat de zevende dag is, dan kun je het wel vergeten met je verhaal over we moeten de Sabbat houden. Toch? Dus we moeten wel zeker zijn, maar wij zijn er niet zo zeker van. Alleen ons maakt het niet uit. Want wij achten alle dagen. Romeinen hoofdstuk 14. He? Voor ons geen probleem. Dus het gaat er niet om dat de tijd verzet kan worden, maar het gaat erom dat vanuit de dagen van de Heer Jezus niet bepaald kan worden op wat voor dag het zou zijn. En als je zegt, maar dan kun je toch wel zeker ongeveer uitrekenen of het in de winter of in de zomer valt, dan zeg ik, ja, dat is ook weer zo'n dwaze moderne gedachte. Of het winter is, hangt van het weer af. En niet van de datum. Want die onzin van op 21 maart begint de lente, dan zeg ik altijd, nou, dat maken we zelf wel uit. Nou ja, ik niet, maar Jan Pelleboer natuurlijk wel.
April is wat je
wil. Ja, en april, hoe weet het ook weer? Maart roert zijn staat, april doet wat hij wil. En aprilletje, dat maandje zoet, geeft nog wel eens een witte hoed. Behalve de koekoek en de griet. Nou, ik dacht dat we nou duidelijk weten hoe het zit. Het voorjaar, de lente, was vroeg van het jaar. En de winter kan ook laat zijn. Dus of het dan winter is, zou ik u niet kunnen zeggen. Want dat weet zelfs Jan Pelleboer niet. Ik bedoel, dat weten wij dus niet wanneer het was. Ook al kun je de datum bepalen, weet je nog niet of het winter is. En of de Sabbat al of niet klopt, hangt er vanaf wat ze op de kalender geregeld hebben. Trouwens, het hangt er ook vanaf of de datum eigenlijk wel precies klopt. Want die kalender van tegenwoordig van de Joden, die is inderdaad pas in de middeleeuwen uitgevonden. Een kalender met schrikkeldagen en schrikkelmaanden volgens een verschrikkelijk ingewikkeld systeem. Zo ingewikkeld dat ik niemand ken die het uit zijn hoofd kan vertellen hoe het in elkaar zit. Dat is nogal wat, zo ingewikkeld is hij, ja. Dus in ieder geval is het een onbijbelse kalender. Het is maar de vraag of de Heer rekening houdt met de kalender die men in de middeleeuwen heeft uitgevonden. De Joden, de ongelovige Joden dus eigenlijk. Of dat hij gewoon zijn eigen kalender heeft voortgezet. Maar in dat geval weet ik op geen stukken naar welke datum het is vandaag. Laat staan in de toekomst. En of het dan Sabbat is, is maar zeer de vraag. Weet ik dus niet. Het is niet na te gaan. Dus bid dat het zo niet zal zijn.
De winter kan natuurlijk veel wegvallen.
Ja, kan. Ja, winter kan vroeg en kan laat komen enzovoort. En dat geldt voor de exacte datum ook. Zelfs daarop kun je het niet zeggen. Je zou nog kunnen zeggen, als je weet dat het eind van de 70ste week valt op een vaste datum, hè, dan weet je ook op welke datum het midden, de tiende van de eerste, dan weet je ook wat het midden van de 70ste week opgevalt. Dat is gewoon 1260 dagen eerder. Dan kun je uitrekenen op welke dag dat valt. Ja, dat is leuk bedacht. Maar dan weet je nog niet op welke dag van de week dat is. Ook niet als je weet welk jaar het is. Want ik maak me sterk dat het inderdaad niet, de datum inderdaad niet is de tiende van de eerste maand, einde van de zevende week, de tiende van de eerste maand, op de huidige Joodse kalender. Als het wel zo zou zijn, zou ik het erg merkwaardig vinden, omdat het dan betekent dat de Heer een achteraf ingevoerde, afwijkende kalender alsnog zou hebben aanvaard. Zo van, nou, leuk voorstel, laat ik die kalender ook maar aannemen dan. Ik geloof er dus niks van.
Romeinse krant staat er altijd ongeveer het jaar 57, 150.
Ja, 150, zoiets. Zoiets, ja. Ja, die leven het jaar 57, 100 zoveel, gerekend vanaf de schepping der wereld. Dat dat niet klopt, lijkt me duidelijk. Die kalender wijkt nog veel verder af dan onze eigen Gregoriaanse kalender. Die is uitgevonden en goedgekeurd onder leiding van een Gregorius. Ja, zo. Greg. Of noemden ze hem Joris, daar wil ik afwezen. Maar in ieder geval... Nee, dat was nog voor voorroepen. Ja, nee. Het was paus Gregorius en dus we hebben een Gregoriaanse kalender. Nou, het zal wel, maar ik denk toch niet dat de heer daar rekening mee houdt. Hè? Broer, dat zegt allemaal niks. Als ik het moet uitrekenen, dan zou ik moeten uitrekenen vanaf de dag van de opstanding van Christus. Dat is 2000 jaren te rekenen, vanaf die dag. En we weten wat voor datum het was en welke dag het was. Namelijk de eerste dag der week. De dag na de Sabbat dus. En bovendien was het de 17e van de eerste maand op de Joodse kalender. Vanaf die dag, welk nummer hij ook heeft, vanaf die dag zou men 2000 maal 360 dagen moeten tellen tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. En rekent u dan maar eens uit op welke datum dat dan valt. Op de Joodse kalender? En eventueel op de Gregoriaanse kalender, eventueel op de Juliaanse kalender en dan nog op de oude Joodse kalender van de dagen van de Heer Jezus. Heb je vier kalenders, op alle vier zou het u samen moeten wijzen, kunnen we kijken wat het mooiste uitkomt. Maar dan hebben jullie een verschrikkelijk groot probleem. Daar gaat het maar om. Dat is niet zo simpel als dat het lijkt. Nou, goed, laat me zitten. We wachten het gewoon af. Ik kan er niet mee zitten. We wachten het gewoon af. Nou, maar er staat dan in elk geval, bid dat uw vlucht niet geschiedde des winters nog op een Sabbat. Dat zou dus best kunnen dat het er niet op valt of wel. Ik zou het u ook niet kunnen vertellen. Nou, daar staat er. Want als dan, op die dag namelijk, als dan zal grote verdrukking wezen. Dat klopt, want in Daniël stond dat als die gruwel wordt opgericht, die gruwelijke vleugel, dan begint de verwoesting en tot het einde van de 70ste week aan toe. En die verwoesting, vanaf het midden van de 70ste week tot het eind van de 70 weken, dus die 3,5 jaar, dit zijn de dagen van grote verdrukking. De grote verdrukking over Jeruzalem, want dat stond er in Daniël 9 vers 24, over Jeruzalem, over uw heilige stad en over uw volk. Kortom, over de Joodse staat levend in het Joodse land met Jeruzalem als hun heilige stad. Nou, aan die voorwaarde is al lang weer voldaan. Dat realiseert u zich waarschijnlijk niet. Maar ik zal maar zeggen, 100 jaar geleden neem ik het heel ruim. 100 jaar geleden was er geen Joodse staat en geen Joods land en was er geen uw heilige stad. Zodat men toen zei, dat kan helemaal niet vervuld worden. Ja, het kon wel. Het komt er ook gewoon weer. Het is net zo goed als dat men zei, Babel, dat is Rome. Want ja, Babel, dat, ga maar kijken, er is niks meer. Er is zelfs geen ruïnes meer van Babel. Er is helemaal niks. Er is alleen zand daar. In de, hè? Zo ongeveer, waar vroeger Babel was. Maar als je nou gaat kijken, maar heeft Babel dus weggeredeneerd en heeft er iets overdrachtelijks van gemaakt. Iets ongrijpbaars, iets eventueel om bang voor te zijn. Iets geheimzinnig, iets occults, iets spiritistisch. Wat men er al niet van gemaakt, iets economisch en iets politieks. Maar niettemin, wat het is, is gewoon letterlijk, in de eerste plaats letterlijk gewoon de stad Babel. Met nog een heleboel meer. En ga maar kijken. Het is er ook weer. Het staat er al. Het wacht alleen nog op het oprichten van het beeld van Nebukadnezar. De Nebukadnezar ook, neppie. Het woord zegt het al, hè. Het was ook een nep. Nepbeeld.
Het zal
wel opgericht worden, hoor. Het zal wel opgericht worden, zegt de Bijbel. In Openbaring staat dat. Kijk, het zijn heel eenvoudige. Dat is een van de misverstanden van de historische school trouwens. En niet alleen van de historische school. Die zeggen Babel zou verwoest worden en nooit herbouwd worden. En aangezien Babel verwoest is, zal het dus nooit herbouwd worden. Ze men heeft het hard geroepen, maar ze hebben het toch herbouwd. Nee, maar daar zit hem de fout. Het is nooit verwoest. Dus de profetie over het zal niet herbouwd worden is helemaal nog niet van toepassing. Het moet namelijk eerst verwoest worden opdat het daarna niet meer herbouwd zal worden. En het is nooit verwoest. Niet op de manier die de Bijbel aangeeft in elk geval. Babel is gewoon verruineerd.
En in plat Nederlands, verinnenweerd. Of is dat Gronings?
Zou kunnen.
Nou, het verruineert. Dat wil zeggen, het is in verval geraakt. En daarna heeft men de stenen die er dan toch los lagen gebruikt weer voor de bouw van een andere stad en verderop. Maar Babel is nooit door oorlogshandelingen verwoest. Never. Helemaal nooit. Dus de profetie over het zal niet herbouwd worden is nog niet van toepassing. Het betekent juist dat het wel herbouwd moet worden. Anders kan het niet verwoest worden opdat het niet meer herbouwd zou worden. Volkomen logisch hoor, volkomen logisch. Het moet eerst herbouwd worden, opdat het verwoest kan worden, zodat het niet meer herbouwd zal worden. Nou, dat is inmiddels gebeurd, het is herbouwd, nou kan het verwoest worden. En hetzelfde geldt trouwens voor Jeruzalem ook. Het moet herbouwd worden, anders kan het niet verwoest worden. Nou, dat is ook gebeurd.
Het is woest geworden.
Ja, het is woest geworden, maar niet verwoest, hè? Daar gaat het om. Hè? Ja, precies. Nou, zo zijn er nog meer van die misverstanden. Maar hoe dan ook, er zal, ga hier weer verder, vers 21. Als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld toe en ook niet zijn zal. Dat is de verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Beginnend in het midden van die week en dus eindigend met de val van Jeruzalem zoals beschreven in Zacharia 14... Bij welke gelegenheid de Heer zelf zal verschijnen. En dat betekent het einde van de grote verdrukking over Israël. Over het Joodse volk en over de Joodse stad. Eenvoudig, omdat er geen Joodse stad meer is. Er is ook geen Joods land meer trouwens. Want er zijn geen Joden meer in het Joodse land dan. Dan is er ook geen Joods land immers. Sowieso geen leven meer in het land op dat moment. En dat betekent het einde van de verdrukking. Want degene die er zijn, de Joden die leven, leven buiten de plaats waar die verdrukking was, in elk geval, en worden vervolgens bewaard voor zover er verdrukking zou zijn. Maar nou moeten we even wat dieper op dit schriftgedeelte in. Wat er namelijk staat is, dat men in het midden van de week, uiterlijk in het midden van de week, en dan wordt het een kwestie van seconden zelfs, dat men uiterlijk in het midden van die 70ste week van Daniël zou vluchten het land uit. En als je echt niet wil dat je vlucht geschiet op een sabbat, nou dan kies je toch zelf even een datum uit wanneer je zal vluchten. Voor het midden van de 70ste week. En dan leggen we in gedachten, dat doe ik dus in gedachten, leggen we Openbaring 11 ernaast. En in Openbaring 11, waar Jeruzalem, Sodom en Egypte genaamd werd en wordt. In Openbaring 11 is sprake van het optreden van twee getuigen in de straten van Jeruzalem gedurende 3,5 jaar, oftewel gedurende 42 maanden. Oftewel gedurende 1260 dagen. En die twee getuigen, nee, zijn Mozes en Elia, maar daar gaat het nou niet om, hè. Maar, dat staat erbij, maar goed. Maar het zijn twee getuigen, die twee getuigen, want bij de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Dat zijn er ook twee of drie. God zelf is medegetuigende. Kijk ik weer de kring rond. De Heer zelf was medegetuigende. Dat is Handelingen, laat maar. Maar goed, twee of drie. Mozes en Elia dus, die prediken in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. In de tijd dus dat ze zeggen, het is vrede en geen gevaar. We hebben het daarover gehad, een van de vorige keren. In Thessalonicenzen 5. In die eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dus zijn er twee getuigen die prediken in de straten van Jeruzalem. En in het midden van de 70ste week zullen ze gedood worden. Dat staat in Openbaring 11. Dat is dus het tijdstip van het oprichten van de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft. Dat staat niet in Openbaring 11, maar in Daniël 9, vers 27. En je moet nog eenmaal die profetieën bij elkaar optellen. Dat is het hele verhaal van de profetieën. Je moet ze bij elkaar optellen, je moet ze naast elkaar leggen, schrift met schrift vergelijken, want geen ene profetie is van eigen uitleg, zegt Petrus. Je moet ze vergelijken. En het midden van de 70ste week is het moment van het ophouden van die offerdienst in Daniël 9, vers 27, tijdstip ook van het oprichten van de gruwel der verwoesting, het afgodsbeeld. Het beeld van Nebukadnezar, het beeld van Jupiter, het beeld van Zeus. Ook van die andere neppie trouwens, ik heb nog een neppie trouwens. Dat is de Neptunus. Precies, dat is de god, dat is de zeedraak. De god van de afgrond. De god des verderfs. Oftewel, dat is Satan zelf.
Nereus.
Nereus, dat is de Griekse naam, ja. Nereus. Dat is hem. Ja. Nereus of Neptunus. Of Poseidon. Of Dagon. Maar dan is het ineens een Filistijn geworden. De vissergod. Maar het doet er niet toe. Maar aan hem wordt het beeld opgericht. Daar gaat het om. Hè? Dus het midden van de 70ste week. Bij die gelegenheid worden de getuigen van Jehovah. Ja, dat zijn ze. Elia, Mozes en Elia worden gedood. Uiteraard. En dat er verband tussen bestaat, dat zal u toch wel begrijpen. Er wordt een andere godsdienst ingericht in Jeruzalem. En voor deze twee getuigen is helemaal geen plaats. Men viert trouwens ook feest om de dood van deze twee getuigen. Die zijn dus niet gevlucht, die zijn in de stad gebleven. Maar betekent wel dat op dat moment van het oprichten van het beeld en van doden van twee getuigen, dat moment ook inderdaad het laatste moment is waarop men het land nog uit kan vluchten. Want dat blijkt uit Matteüs 24. Want als men de gruwel der verwoesting ziet, zou men met de grootste spoed, dus een kwestie van seconden, zou men moeten vluchten het land uit voordat het hek dicht gaat, of de slagboom, of de grens, of hoe het maar heten mag. Met de grootste spoed het land uit. Maar het punt is natuurlijk dat als men gelooft in die eerste helft van de eerste helft, voordat het zover is, hè, voor de gruwel der verwoesting opgericht wordt en voor de grenzen dichtgaan en zo. Als men voor die tijd de prediking van die twee getuigen gelooft, wat doet men dan dus? Dan doet men wat de getuigen altijd al gezegd hebben. Ja, die bedoel ik. Goh, goed zeg. Nee dan. Nou ja, inderdaad. Daar staat, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat is wat de getuigen altijd zeggen. Want buiten de legerplaats is de Heer. Buiten de legerplaats is die bok Azal. Buiten de legerplaats is de as der jonge vaas. Tot reiniging, tot ontzondiging van de onreine. Dat is buiten. En buiten de legerplaats was de Heer Jezus en werd daar gekruist, zodat men met hem smaadheid draagt buiten de legerplaats. En buiten de legerplaats, in de woestijn namelijk, daar is een plaats van God bereid om bescherming te bieden, schuilplaats te bieden aan het gelovig overblijfsel van Israël. Dus, de vraag is, komen er ook mensen tot geloof op grond van de prediking van de twee getuigen? Het antwoord is ja. De vraag is weer, waar zijn die dan? En dan is het antwoord, had u er zelf van gedacht? Nee, in de woestijn natuurlijk, weg. In Petra. Waarheen men zal kunnen vluchten, tot aan het midden van de 70ste week. Daarna niet meer, want dan zijn er oorlogshandelingen en dat soort dingen weer, of wat voor dan ook, maar in ieder geval, men zal niet meer kunnen vluchten. En dan zal men dus in het land moeten blijven, omdat men de tijd der bezoeking niet gekend heeft en zo, hè? Of omdat men niet geloofd heeft of zo. Maar in ieder geval, dan zal men in het land moeten blijven. De volledige 3,5 jaar van de grote verdrukking, eindigend in de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg, die bij die gelegenheid een vluchtweg zal openen. Het was door de Olijfberg, waarheen?
Naar
diezelfde plek waar al die anderen al naartoe gegaan waren, uiteraard. Maar dan in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dus voor het midden van de 70ste week, laat ik het anders zeggen. Voor het begin van de tweede helft van de 70ste week kan men vluchten naar de woestijn. Maar ook na het einde van de 70ste week kan men vluchten naar de woestijn. Maar in de tweede helft van de 70ste week niet. En dat is wat Openbaring ook zegt in Openbaring 12. Namelijk, de vrouw gaf leven of baden, een mannelijke zoon die weggerukt werd tot God en zijn troon. Welke is de gemeente? Daarna vlucht, dat is de opname van de gemeente dus, de zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. Daarna vlucht de vrouw, dat is gelovig overblijfsel van Israël, daarna vlucht de vrouw naar de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. Dat zijn de 1260 dagen van de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Want in die dagen zal men inderdaad daar naartoe kunnen gaan. En dan vervolgens in de tweede helft van de 70ste week van Daniël daar blijven. Dus om het goed, ik zal het nog één keer goed zeggen. Men krijgt 1260 dagen de tijd om er naartoe te gaan. En daarna zal maar het 1260 dagen bewaard worden. Daar komt er niemand bij. Althans niet uit Jeruzalem of uit Judea. Omdat men dan in die dagen daar niet uit vandaan kan vluchten. Theoretisch blijft de mogelijkheid dat men van over de hele wereld daar naartoe gaat. Dat verwacht ik eigenlijk ook wel. Maar daar gaat het nou niet om. He? Dus de vrouw vlucht naar de woestijn, dat duurt 1260 dagen. Alwaar zijn plaats had haar van God bereid, opdat ze haar al daar zouden voeden. Nog eens 1260 dagen. Dus 3,5 jaar om te vluchten, na de opname van de gemeente tot aan het midden van de 70ste week. En dan 3,5 jaar waarin men daar veilig is, maar waar ook niks bij komt uit Judea of uit Jeruzalem. Eveneens 3,5 jaar. En over die 3,5 jaar staat dan, er zal grote verdrukking zijn, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet meer zijn zal. Woorden van gelijke strekking lezen wij in Daniel 12 vers 1. Waar Michael opstaat enzovoorts. En er staat ook dat het is over, in verband met de grote verdrukking, hoedanig niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Want alle nieuwtestamentische profetie wordt opgehangen aan de oudtestamentische profetie. Altijd. Het is altijd de verklaring van oudtestamentische schriftplaatsen. En hier ook dus.
Dat is een prachtige stad daar, als je dat ziet op een foto. Maar is dat vroeger de plaats van Edom geweest?
Petra, ja. Ja? Ja. Ik zag van de week, toen scande ik midden in de nacht, om 11:50... scande ik even automatisch om alle zenders van de televisie over, om te kijken of er nog wat zinners op was. Dat heb je soms wel eens. Ja, midden in de nacht ben ik pas thuis. Zou ik televisie wil kijken, een beetje bijhouden, moet ik midden in de nacht kijken, niet waar. Dus even erlangs. En toen zag ik ineens in een flits, zag ik langs komen Petra. Ik zag het in één oogopslag. Het was een of andere videoclip of zo, waarbij de beelden van Petra als achtergrond gebruikt werden. Een of andere zanger stond ervoor te zingen. En ik weet niet wie het was. Dus dan kijk ik even de kring rond of iemand weet wie het was. Dat mag je niet zeggen natuurlijk. Want je moet niet laten merken dat je ooit 's nachts televisie kijkt. Maar het is misschien een bekende videoclip van een heel bekende popartiest. Dat zou kunnen, maar ik heb geen idee. Maar het was tegen de achtergrond van Petra. Dus ik heb die man ook niet aangekeken. Ik heb alles gezien. Het is Petra. Ze moesten eens weten. Enige jaren terug wist ik niet eens dat die plaats bestond. Wij kregen het niet bij adreskunde van Zuid-Holland. Nee, ik woon in Zuid-Holland.
Hoe komt jullie naam, Peter?
Zie je, leuke stad, hè?
Staat hier de Bijbel?
Ja, staat in de Bijbel, ja. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, staat er in elk geval. En dan zoek je het gewoon op de kaart waar het is. Waarna we erachter komen dat de plaats oorspronkelijk heet Sela, maar dat is gewoon in een andere taal hetzelfde. Een rots betekent dat. En dan blijkt die nogal een paar keer voor te komen in de Bijbel. Soms vertaald met steenrots. Soms niet vertaald staat er gewoon Sela. En soms staat er zodanig dat men het ook niet heeft kunnen vertalen en helemaal niet begrepen wat het is. Heeft men het gewoon laten staan. Punt, Sela, punt. En dan zeggen ze, dat is een rustteken uit de muziek. En dan moet ik altijd zo lachen. Want dan denk ik, ze moesten eens weten, het heeft met muziek niks te maken. Hoe ze bij een rustteken komen is me ook een raadsel. Maar het zit niet zo ver mis.
Rust is wel.
Want rust is er wel, Petra.